Goedenavond gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van Kampen uit Poederooien zal voorgaan. Vanmorgen is in Elim overleden op de leeftijd van 82 jaar mevrouw Johanna Buis van Os. Zij woonde aan de Bonengraafseweg 23. Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 14 juli in het Baken van 8:30 tot 9:30. De rouwdienst vindt plaats, deelgelend op vrijdag 15 juli om 14:00 al hier in de kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. De rouwdragende familie wordt van harte in uw voorbeden en meeleven aanbevolen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 99, vers 1. God de Heer regeert. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 99. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We slaan vanavond de Bijbel open, gemeente, bij een mooie, maar ook wel een hele moeilijke geschiedenis. Het gaat over de bloei van de allereerste christelijke gemeente, waar Gods geest krachtig werkt, waar ook wonderlijke dingen gebeuren, waar mensen echt tot verandering komen. Maar het gaat ook over de eerste kras op die jonge christelijke gemeente. Over Ananias en Safira en hun leugen tegen de Heilige Geest. Voordat we daar met elkaar over na gaan denken, gaan we opnieuw zingen uit Psalm 99. Een psalm over de heiligheid van God. En als we ergens mee in aanraking komen vanavond, dan is het misschien wel met die kant van God, dat God ook heilig is. We zingen Psalm 99, vers 2 en vers 8. Op de site van Open Doors Gemeente las ik dat er een huiskerk in Egypte is aangevallen door 5000 moslims. En ik las ook dat christenen in de Filipijnen met angst in het hart leven vanwege serieuze bedreigingen van de kant van IS. En ik las ook dat er in Pakistan een kerkleider in elkaar geslagen is. Heel veel christenen op deze wereldgemeente worden gediscrimineerd, mishandeld, gevangen gezet en soms zelfs gedood vanwege het geloof dat wij nu vanavond hier in de kerk willen belijden. En als wij die woorden van de geloofbelijdenis in ons hart meezeggen, dan weten we ons ook verbonden met onze broeders en zusters, met onze broers en zussen elders op de wereld. En ik zou u ook willen vragen of u voor hen wil bidden. Dat God een einde maakt aan het geweld en dat hij ook troost geeft aan die christenen, waar dan ook ter wereld, die het zo zwaar te verduren hebben. Dat hij hen ook volharding wil geven en dat God zich ook bekend wil maken aan al die mannen die verantwoordelijk zijn voor al dat geweld. Zodat ze God leren kennen. We zingen na de geloofbelijdenis een bemoedigend lied, juist als we denken aan onze broeders en zusters van de vervolgde kerk. Psalm 72, vers 6 en vers 7. Als hen geweld en list bestrijden. Al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in Gods oog. Psalm 72, vers 6 en vers 7 na de geloofbelijdenis. Ik nodig u en ik nodig jou vanavond uit om met mij mee te zeggen in jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden, gemeente, dat Gods geest onder ons zal zijn vanavond en wij door de woorden van de preek heen Gods eigen stem zullen horen. Laten we samen bidden. Trouwe God in de hemel, aan de avond van deze stralende zondag komen we samen in de kerk en dan danken we u voor het geschenk van de rustdag. Voor één dag in de week waarop we al het werk en alle zorgen, alle dingen van alle dag even mogen loslaten en naar de kerk komen en stil worden en ons richten op de dingen van u. We zouden nog gaan denken dat het leven alleen uit werken bestaat, of uit zorgen, of uit naar school gaan, of uit huiswerk maken. Maar nee, Heere God, u geeft ons één dag in de week waarop u ons leven wil stilzetten bij die dingen die werkelijk belangrijk zijn in het leven. Heere God, u zag ons komen vanavond, u ziet ons zitten als heel verschillende mensen, met heel verschillende karakters ook, als doeners en denkers. Heere God, u weet hoe wij hier gekomen zijn en hoe wij hier zitten. Met vreugde of met dankbaarheid, omdat het gewoon goed gaat in ons leven, omdat misschien de vakantie wel is aangebroken. Maar u weet het ook, als wij hier zitten met zorgen of met vragen of met tegenzin of met verdriet. Heere God, u hoeven wij eigenlijk niets te vertellen. U die ons door en door kent. En u die ook als geen ander weet wat wij nodig hebben vanavond. En daar bidden wij u om. Wilt u dat geven? Als wij zo de Bijbel openen, geef dan dat het wonder gebeurt. Dat die woorden van eeuwen geleden gaan leven voor ons. En dat we door die woorden heen uw eigen stem mogen horen die ons aanspreekt. Heel persoonlijk, diep in ons hart. En geef dat wij er niet omheen kunnen en niet omheen willen. En dat wij ons voor het eerst of opnieuw overgeven aan u met heel ons leven, met alles wat ons bezighoudt. Heere God, geef dat de woorden zo bij ons binnenkomen, dat wij er andere mensen van worden. Werk zo met uw geest, dat we eerlijk durven te worden naar u en naar onszelf, dat we het ook onder ogen durven komen, de dingen die scheef liggen in ons leven, die niet deugen. En dat wij ook gaan ontdekken waar u misschien wel aandringt op verandering in ons leven. Dat we dat niet gaan zien als een aanval van u, maar als een aanbod van vergeving. Een aanbod van genezing en herstel. Heere God, wij belijden u dat wij in onze gedachten en ook in onze daden vaak ver bij u vandaan leven. En wij zeggen het u eerlijk, dat wij vaak op heel veel dingen ons vertrouwen zetten in het leven, maar zo weinig op u. En dat wij met van alles en nog wat druk kunnen zijn, maar ons zo weinig druk maken om u en om uw koninkrijk. Vergeef ons dat. En geef een nieuw begin vanavond. Schenk ons nieuwe toewijding aan u. Geef ons zo allemaal een gezegende dienst. Dat bidden we voor elkaar zoals we hier zitten. Geef dat we geconcentreerd kunnen luisteren. Dat we niet al te veel last hebben van de warmte. Maar geef ook een onvergetelijke dienst aan de mensen die thuis met ons meeluisteren in de stille kamers. En wees ook met uw kerk wereldwijd, Heere God. En dan denken we in het bijzonder aan al die plaatsen waar uw kerk zo fel vervolgd wordt. Aan uw kerk in Egypte en op de Filipijnen en in Pakistan. We hoorden net een aantal schrijnende voorbeelden van de vervolging waarmee onze broeders en zusters te maken hebben. Wees daar aanwezig, o God. Bescherm uw gelovigen, maak een einde aan het geweld en geef troost en kracht om vol te houden. En geef ook daar uw zegen, dat uw kerk mag groeien, dwars door de verdrukking heen. Dat bidden wij u. Alleen in naam van uw Zoon Jezus Christus, Hij die gestorven is voor ons. Hij die is opgestaan en leeft en volgens zijn belofte onder ons is vanavond. Amen. Wij openen de Bijbel, gemeente, en lezen een gedeelte uit het tweede boek van de evangelist Lucas, het boek Handelingen. Hoofdstuk 4, we willen beginnen te lezen bij vers 32, Handelingen 4, vanaf vers 32. Daar lezen we over de eerste christelijke gemeente. Handelingen 4, vanaf vers 32. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed, want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij alle die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch? Hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Jongens en meisjes in de kerk, ik ben blij dat jullie er ook weer zijn vanavond. Het is warm, maar ik hoop dat jullie de aandacht er toch een beetje bij kunnen houden vanavond. Jongens en meisjes, stel je voor, je hebt een prachtige tekening gemaakt voor papa of voor mama. Of een mooie kleurplaat. En je hebt er echt je best op gedaan. Je hebt er uren aan gewerkt, netjes binnen de lijntjes gekleurd. Maar dan komt je zusje binnen. En die pakt een stift. En die zet zomaar een grote kras op je tekening. Nou, dan gebeurt er wel wat met je. Dan word je natuurlijk ontzettend kwaad en boos en verdrietig. Je kunt je zusje wel achter het behang plakken. En je loopt woedend naar je moeder, want dit kan echt niet. Je zusje moet straf krijgen en niet een klein beetje ook. Dit mag nooit meer gebeuren. Ze moet beloven dat ze dit nooit meer zal doen. En vandaag, jongens en meisjes, vanavond hebben we een stukje uit de Bijbel gelezen. En je zou kunnen zeggen, eigenlijk is daar ook zoiets aan de hand. Het gaat over de allereerste christelijke gemeente. En weet je, jongens en meisjes, God heeft daar echt zijn best voor gedaan. En het is prachtig wat daar gebeurt. Het is echt heel mooi. Maar dan zijn daar ineens die Ananias en Safira. En die spreken niet de waarheid. Die liegen. Het is alsof er ineens een grote kras op Gods mooie tekening wordt gezet. En dan begrijp je ook wel, God die wordt daar ontzettend boos over. God kan dat niet hebben. Als mensen een kras op zijn mooie werk zetten. Nou, daarover gaat het vanavond. Probeer maar goed op te letten. Gemeente, wij gaan nu zingen een psalm waarmee we uitzingen dat God ons door en door kent. Richting mensen kunnen we nog wel eens de schone schijn hoog houden, kunnen we ons anders voordoen dan we zijn. Maar God kent ons door en door, van binnen en van buiten. Daarover gaat het in psalm 139, we zingen vers 1, vers 2 en vers 14. Lied 214, gemeente uit de bundel Op Toonhoogte, die u vindt op de weekbrief, die zingen we straks na de preek. Gemeente van Jezus Christus, ik weet niet wat jouw eerste reactie is bij het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben vanavond, maar ik zal u eerlijk zeggen dat ik het zelf nogal moeilijk vind. Dit is toch wel een buitengewoon heftig verhaal, vindt u niet? Twee leden van de eerste christelijke gemeente die zeer plotseling sterven. En we voelen allemaal wel aan vanavond dat dat geen toeval is. Waarom worden die twee nu zo uitzonderlijk hard gestraft? Voor een op het eerste gezicht toch betrekkelijk licht vergrijp. Zeker dat die Ananias en Safira liegen, dat is niet netjes. En dat ze mooi weerspelen, zich vromer voordoen dan ze zijn, ja, dat is niet goed te praten. Zeker niet. Maar dat daar de doodstraf op zou moeten staan, ja, dat blijft toch lastig te begrijpen. Dit gedeelte maakt ons vanavond misschien ook wel een beetje stil. Want stel nu, hè, gemeente, dat dit de manier is waarop God straft. Stel nu dat God zo fel reageert op leugens en op schijnvroomheid in de christelijke gemeente. Ja, waar blijven wij dan nog? Waar blijf ik dan? En waar blijft u dan en jij? Als je daar wat langer over nadenkt, dan is het eigenlijk al één groot wonder dat ik hier nog sta en dat u hier nog zit en dat jij hier nog zit, toch? Ja, maar het allermoeilijkste van dit gedeelte vind ik misschien nog wel de vraag wat dit nu zegt over God. Hoe valt de God die we tegenkomen in dit gedeelte nu te rijmen met de God die we aan het werk zien in Jezus? De kern van Jezus' boodschap was er toch vooral een van liefde en genade en vergeving. Toen er eens een vrouw bij Jezus werd gebracht die op overspel betrapt was en de Joodse leiders aan Jezus vroegen wat er met haar moest gebeuren. Volgens de wet van Mozes moest ze gestenigd worden. Zei Jezus, nou wie van jullie zonder zonde is, laat die nou maar de eerste steen werpen. En we weten allemaal hoe het toen verder ging. Al die mannen die dropen één voor één af en toen zei Jezus tenslotte tot die vrouw, ga heen. En zondig niet meer. Ja, zeggen we dan tegen elkaar. Dat is het. Dat is toch het evangelie. Dat is toch de blijde boodschap van liefde en van vergeving en van een nieuwe kans krijgen. Ja, dat God ook nog straft en oordeelt. Ja, dat is toch vooral iets van het Oude Testament. Daar zien we dat God echt kwaad kan worden. Omdat mensen hem ontrouw zijn. Daar zien we dat God heel boos wordt als hij gekwetst wordt in zijn liefde. Omdat zijn mensen vreemd gaan, het met allerlei andere goden wagen, daar meer vertrouwen in hebben dan in hem. Maar in het Nieuwe Testament is het toch vooral de liefde van God die overheerst. We geloven dat Jezus de straf gedragen heeft en dat het oordeel van God op hem is terechtgekomen en dus niet meer op ons. En voor wie gelooft is er vergeving. En zo, gemeente, denken we het allemaal netjes in een schema te hebben gezet. Zo denken we God netjes in ons schema te hebben gezet. Maar dan ineens is daar die wonderlijke geschiedenis over Ananias en Safira, die dat schema van ons in één klap ondersteboven keert en ons onrustig maakt. En we raken voor het eerst of opnieuw onder de indruk van wie onze God is. Ik denk dat je moet zeggen, gemeente, wil je iets van die wonderlijke geschiedenis uit Handelingen 5 begrijpen? Ja, dat dan, dan moeten we eerst eens even goed kijken naar het slot van hoofdstuk 4. Dat hebben we ook gelezen met elkaar vanavond. Daar lezen we prachtige dingen over de eerste christelijke gemeente. Ik kan daar nu niet alles over zeggen, maar ik haal er één ding uit. Hè. In vers 32 staat daar bijvoorbeeld dat men één van hart en één van ziel was. Nou, dat is toch al een geweldige typering van de christelijke gemeente. Men was één van hart en één van ziel. Dat betekent niet dat al die gemeenteleden het zo gezellig met elkaar hadden of zo, nee. Er is sprake van een diepe verbondenheid in het geloof. De harten van al die gemeenteleden, jong en oud, die zijn allemaal gericht op één en dezelfde, namelijk op Jezus. Tot hem weten ze zich aangetrokken, tot in het diepst van hun leven, tot in het diepst van hun bestaan. Dus het draait in die gemeente niet langer om allerlei ego's, om de BV-ik van allerlei gemeenteleden, nee. De levens van de gelovigen, die zijn gericht op Jezus. En ik hoop dat u wel aanvoelt, dat is dus geen prestatie van die gemeente, van die gemeenteleden. Nee, dat is nou het werk van de Heilige Geest. U moet het boek Handelingen maar eens lezen, maar in heel dat boek is voortdurend de Heilige Geest aan het werk. Hij is degene die op de achtergrond alles in beweging zet en alles in beweging houdt. En dat geldt dus ook voor wat we verder lezen in vers 32. En dat heeft alles te maken met dat één van hart en één van ziel zijn. Daar lezen we namelijk, niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. In die gemeente leefde men dus in gemeenschap van goederen. Niemand beschouwde zijn bezittingen als persoonlijk eigendom. Bijzonder is dat, hè, gemeente? En dat ging zelfs zo ver dat gemeenteleden zelfs hele percelen grond verkochten, zelfs hun huizen, en de opbrengst daarvan aan de voeten van de discipelen, van de apostelen neerlegden. En die apostelen die verdeelden het geld dan vervolgens weer onder de mensen die dat nodig hadden, onder de armen. Nou, indrukwekkend plaatje, gemeente, van die eerste christelijke gemeente. Ik denk dat je moet zeggen, hier zien we nu heel concreet het gevolg van wat er gebeurt als de geest van God hier in de gemeente begint te waaien. En als hij begint te waaien in u en in jou, in mijn leven. Als Jezus centraal komt te staan in je leven, ja, dan gebeurt er dus blijkbaar wat met onze binding aan geld en bezit. Die binding, die wordt een stuk losser ineens. En hoe kan het eigenlijk ook anders, hè? Als je door het geloof Jezus hebt leren kennen, ja, dan heb je toch eigenlijk alles wat je hartje begeert. Dan heb je een rijkdom waar alle geld en bezit van deze wereld niet tegenop kan. Als God werkelijk de allerbelangrijkste in uw leven is geworden, ja, dan kan het toch eigenlijk niet anders. Of geld en bezit, die worden ineens een stuk minder belangrijk. Als je mag geloven dat je eigendom bent van Jezus Christus, en dat geloven we toch? Ja, dan snapt u ook wel dat ons geld en ons bezit ook eigendom is van Jezus Christus. En als het dus niet meer aan mij toebehoort, maar aan hem, ja, dan weten we ook wel wat hij dan van ons vraagt. Juist als het gaat om ons geld en ons bezit. Want als iets kenmerkend was voor Jezus, dan was het toch wel geven. Geven, geven en nog eens geven. Hij die zijn rijkdom niet voor zichzelf gehouden heeft, maar arm geworden is om u en jou en mij rijk te maken. Je zou kunnen zeggen, het geven dat zit hem in het bloed. En wie hem volgt, ja, die kan niet achterblijven. Die kan niet anders dan hetzelfde doen. Royaal zijn, ruimhartig geven aan de mensen die het minder hebben. Delen van de overvloed die wij van God ontvangen hebben. Nou, ik dacht, gemeente, wat zou het nou prachtig zijn als dat ook hier in Ochten in deze gemeente gestalte krijgt. Als ook hier mensen zo door de geest van God veranderd zijn dat ze zeggen, ik kan er niet meer tegen. Dat het er in de wereld zo ongelijk aan toe gaat. Dat het in onze wereld zo ongelijk verdeeld is. Ik wil graag delen van mijn overvloed en van mijn rijkdom. En wat zou het heerlijk zijn toch, als er ook in deze gemeente mensen zijn die zeggen, joh, ik heb de indruk dat je moeite hebt om elke maand weer financieel rond te komen. Als ik je nou kan helpen, heel graag. En daarin mogen we volgens mij best heel ver gaan, toch? Elke zondag wordt hier gecollecteerd voor de diaconie. Nou, dat is nou een uitgelezen kans om te geven. Om te geven aan de mensen die het minder hebben, dichtbij of ver weg. Dan mogen we uit liefde geven voor de mensen in nood. Omdat we geloven dat God in zijn liefde en vergeving ook buitengewoon royaal is richting ons. In Handelingen 4, gemeente, komen we daar een prachtig voorbeeld van tegen. Van een mens die door de Heilige Geest op een ander spoor is gezet. En die persoon wil niet langer voor zichzelf leven. Maar uit dankbaarheid wil hij anderen laten delen in zijn overvloed. Die persoon is Barnabas, zoon van vertroosting betekent zijn naam. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar we lezen van hem dat hij een leviet is. Hij is dus afkomstig uit de stam van Levi. U weet misschien wel, die stam die was verantwoordelijk voor het werk in de tabernakel. En later voor het werk in de tempel. Nu stond er in de wet van God dat een leviet geen eigen grond mocht bezitten. Een leviet die mocht leven van de opbrengsten uit de tempel, van de opbrengsten die andere mensen daar naartoe hadden gebracht. En daarom was het dus voor een leviet ook verboden om bijvoorbeeld zelf een akker te bezitten. God zelf zou immers in zijn onderhoud voorzien. Maar nu lezen we hier dat een leviet, Barnabas, wel een akker bezit. Nou, waarom hij dat stuk grond in bezit had, dat weten we niet. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat die akker voor Barnabas een soort appeltje voor de dorst is geweest. Misschien heeft Barnabas wel gedacht, je weet maar nooit hoe de dingen zich ontwikkelen. Mochten er nou perioden van economische crisis komen, ja, dan heb ik tenminste nog die akker achter de hand. Dat voelt veiliger dan helemaal afhankelijk te zijn van de zorg van God. Maar hoe het ook zij, gemeente, we voelen allemaal wel aan vanavond dat die leviet Barnabas een akker bezit, dat klopt ergens niet. En als we hier dus nu lezen in Handelingen 4 dat Barnabas zijn akker verkoopt, dan is dat dus eigenlijk heel bijzonder. Je zou kunnen zeggen, hij breekt met een zonde in zijn leven. De zonde dat hij buiten God zijn eigen zekerheden had opgebouwd. De zonde van het ongeloof, dat hij het niet helemaal aandurfde met God. Barnabas die verkoopt alles wat hij bezit en hij geeft zich volledig over aan God. Zijn geloof bestaat dus niet alleen maar uit mooie woorden, nee, ook uit hele concrete daden. Het geloof van Barnabas uit zich in een hele concrete daad en dat geloof mag hem ook dus echt wat kosten. Ik denk dat je moet zeggen, die Barnabas die houdt ons vanavond een enorme spiegel voor. En ik denk dat we op zijn minst twee dingen van hem kunnen leren. Allereerst is hij een ontroerend voorbeeld van een compromisloos geloof in God. Van compromisloze toewijding aan God. Kan dat nou ook van ons gezegd worden? Dat wij het echt durven wagen met Gods zorg in ons leven. Gods zorg voor ons. En dat dat ook genoeg is. En dat wij daarom ook niet meer zo vastzitten aan geld en aan bezit. Of zijn wij ook heel vaak bezig om van twee walletjes te eten? We wagen het een beetje met God in ons leven, maar we bouwen ook graag wat extra zekerheden in. Stel je voor dat je met God toch bedrogen uitkomt. En in hoeverre is er nu bij ons ook sprake van hele concrete daden in het geloof, hele concrete geloofsdaden? We zagen net dat als de geest van God in je hart werkt en je weet je eigendom van Jezus Christus, ja, dan kan het niet anders of dat komt ook tot uiting in hoe je omgaat met je geld en met je bezit. Nou, wordt ons geloof nu ook zichtbaar in wat we doen voor anderen? In wat we geven aan anderen? Of is ons geloof vooral toch iets van mooie woorden en niet veel meer? Laat ik het nu eens zo zeggen vanavond. Wat is nu uw offer en jouw offer dat je als het ware neerlegt aan de voeten van de apostelen? Wat is nou jouw offer dat je brengt voor de zaak van Christus, voor zijn kerk, voor zijn gemeente? Denk daar nou eens deze week over na. Wat is nu uw offer? Misschien is het wel een deel van uw tijd dat je je inzet voor het jeugdwerk in de gemeente, of voor de kerkraad, of voor het bezoekwerk, of voor het ouderenwerk, of wat dan ook. Of misschien is het wel een stuk trouw dat je elke zondag een moment vrij maakt voor God en naar de kerk gaat. Of misschien offer je wel een deel van je geld dat je royaal geeft als hier gecollecteerd wordt voor de diaconie. Barnabas die mag ons daarin dus een voorbeeld zijn. Iemand aan wie je ziet wat de genade van God in zijn leven teweeg brengt. Een man die in zijn woorden, maar misschien nog wel meer in zijn daden, laat zien dat Gods genade wel gratis is, maar niet goedkoop. Het heeft echt gevolgen voor zijn keuzes, voor hoe hij in het leven staat. Dan, gemeente, dan zet de evangelist Lucas ineens de schijnwerper op twee andere gemeenteleden, Ananias en Safira. Ze hebben prachtige namen. Ananias betekent God is genadig en Safira betekent de schone. Nou, op het eerste gezicht lijkt het hele betrokken en meelevende gemeenteleden, die twee. Dat blijkt ook wel uit hun daden. Ook zij verkopen waarschijnlijk een stuk grond en ze brengen een deel van de opbrengst naar de apostelen. Een ander deel houden ze voor zichzelf. Maar tot zover niets aan de hand, zou je zeggen. Ze maken hier een prachtig gebaar, toch? Waar gaat het nu precies scheef? Waar gaat het nu precies fout bij Ananias en Safira? Nou, dat zeg ik er nadrukkelijk bij vanavond, gemeente. Dat zit hem niet in het feit dat Ananias en Safira te weinig aan de kerk zouden hebben gegeven. Het is dus niet zo dat die twee, laat ik maar wat zeggen, 200 euro aan de kerk gaven, terwijl ze eigenlijk 300 hadden moeten geven. Nee, dat is niet aan de orde. Dat zegt Petrus ook even later tot Ananias. Je was in geen enkel opzicht verplicht om je akker te verkopen, Ananias. En met de opbrengst van je akker had je mogen doen wat je wilde. Het gaat, denk ik, mis, gemeente, op het moment dat Ananias en later ook zijn vrouw Safira doelbewust, willens en wetens de boel bedriegen. Ze wekken namelijk richting de apostelen de indruk dat ze heel de opbrengst van hun akker weggeven. Maar in werkelijkheid houden ze een deel van de opbrengst achter voor zichzelf. De suggestie wordt dus gewekt dat hun offer totaal is. Maar de werkelijkheid is anders. We weten niet zo goed wat die twee dreef, wat hun motieven zijn geweest. Maar het lijkt er toch wel heel sterk op dat Ananias en Safira uit zijn op aanzien en op waardering. Kijk, Ananias en Safira hebben natuurlijk ook wel gezien hoe de gemeente reageerde op die enorme gift die Barnabas had gedaan. Hoe de mensen daar vol bewondering over spraken. Nou, die Barnabas, dat is nog eens een christen. Kijk eens even wat het volgen van Jezus hem mag kosten. Ja, zullen ze toen gedacht hebben. Het zou wel heel mooi zijn als de mensen nu ook zo over ons zouden praten. Als ze zouden zeggen, nou die Ananias en Safira, heb je het al gehoord? Die hebben ook hun akker verkocht. Dat zijn toch wel hele toegewijde gelovigen. En zo, gemeente, komen Ananias en Safira ertoe om niet de waarheid te spreken, maar te liegen over de opbrengst van de akker. En we voelen misschien, en we voelen hopelijk allemaal wel aan vanaf, dat dat ergens heel pijnlijk is. Hè? Het is altijd pijnlijk als mensen van de buitenkant de schijn hoog houden, oprechte en echte gelovigen te zijn. En ondertussen allerlei dingen doen in hun leven die God niet wil. Dat is zo ongeveer de slechtste reclame voor de kerk die je je kunt voorstellen, toch? En we weten denk ik ook allemaal wel dat ook voor ons vanavond een groot gevaar is. Dat we misschien wel de mond vol hebben van kerk en geloof, maar ondertussen allerlei zonden in ons leven in stand houden. Petrus, die doorziet de leugens van Ananias en spreekt hem er dan heel scherp op aan. Waarom, Ananias, heeft de Satan uw hart vervuld? Waarom heb je je hart opengezet voor de macht van het kwaad? Waarom heb je gelogen tegen de Heilige Geest? Waarom heb je deze daad in je hart voorgenomen, Ananias? Je hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God zelf. Ja, het is een hele ontmaskering, gemeente. Op weergaloze wijze legt Petrus precies de vinger op de zere plek. Jullie hebben niet tegen ons alleen gezondigd. Jullie hebben niet maar tegen wat gemeenteleden gezondigd. Nee, jullie hebben tegen de Heilige Geest, tegen God zelf gezondigd. Jullie hebben de Geest van God verzocht, zegt Petrus even later tegen Safira. Met andere woorden, jullie hebben de Geest van God op de proef gesteld. Op de proef gesteld. Dat is dat je de Geest van God uitprobeert. Even kijken of de Heilige Geest onze handelwijze zal doorzien. Even kijken of God echt wel zo zwaar tilt aan die zonden van ons. Nou, die woorden van Petrus, die treffen Ananias als een bliksem. Hij valt ter plekke dood neer. Net als zijn vrouw Safira, een paar uur later. Ook zij krijgt nog de kans om haar fout op te biechten, maar ze doet het niet. En ook zij valt dood neer. Wat een aangrijpende geschiedenis is dit eigenlijk, gemeente. Het is als een inktvlek die op het blanco vel van de jonge christelijke gemeente valt. En wat moet een enorme impact hebben gehad op die gemeente van toen. Niet voor niets lezen we tot tweemaal toe en er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. Iedereen daar die lijkt het te beseffen. Hier hebben we te maken met de grote en heilige en ontzagwekkende God. Nou, als één ding wel duidelijk wordt uit deze geschiedenisgemeente, dan is het denk ik wel dat je dus geen loopje kunt nemen met God en met zijn geboden. En dus ook niet met zijn kerk en met zijn gemeente. Want de gemeente, dat is nu juist de plek waar God wil wonen onder ons mens. En door te liegen of door ons mooier voor te doen dan we zijn of door wat dan ook, zondigen we. Dus niet alleen maar tegen wat gemeenteleden. Nee, dan zondigen we ten diepste tegenover God zelf. Dat is denk ik wel iets waar we over na moeten denken. Het viel me op dat heel veel uitleggers bij dit gedeelte verwijzen naar Leviticus 10. Daar lezen we over de tabernakel. U weet wel, de tent van God in de woestijn die net klaar is. Maar dan lezen we dat twee zonen van Aaron verkeerd reukwerk op het altaar brengen. Nou, wat daar precies mee bedoeld wordt, dat is nog niet zo eenvoudig. Maar de reactie van God die is afschuwelijk. Er komt vuur uit de hemel en die twee die vallen dood neer. Opvallend hoeveel parallellen er zijn tussen dat gedeelte uit Leviticus 10 en dat gedeelte wat we vanavond gelezen hebben. Je zou kunnen zeggen, in beide geschiedenissen gaat het om een initiatief van God dat gaaf en puur en nieuw is. Een plek waar God wil wonen. In Leviticus 10 is dat de tent waar God wil wonen onder zijn volk. En hier in Handelingen 5 is dat de christelijke gemeente waar God onder zijn mensen wil wonen. En in beide gevallen gaat het dus om een situatie waarin die tent en waarin die gemeente nog nieuw en fris en gaaf is. En in beide gevallen reageert God heel fel op de allereerste kras. Ja, de zonde van Ananias is als een kras, als een eerste kras op iets wat nog zo gaaf en mooi is. Die nog zo jonge christelijke gemeente. Het is een nieuwe scheppingsdaad van God. En ik heb net gezegd, in die gemeente wordt dus echt iets zichtbaar van hoe God het bedoeld heeft. Van de wereld zoals hij die voor ogen heeft. Maar dan is daar ineens Ananias met zijn leugen tegen de Heilige Geest. Als een kras op die gave christelijke gemeente. Die kras kan God niet hebben. Dan maakt hij duidelijk, ik ben een heilige God. En Ananias en Safira worden bestraft vanwege die kras. Deze geschiedenis confronteert ons ook met de heiligheid van God, gemeente. Zeker, de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan dat er genade en vergeving is. Voor elk mens die in zijn nood aanklopt bij God en die een beroep doet op zijn vergeving. Helemaal waar, daar hoeft u ook niet onzeker over te zijn. Maar als mensen willens en wetens God op het hart trappen, de deur van hun hart openzetten voor het kwaad, ja, dan kunnen wij ook geconfronteerd worden met zijn heiligheid. Ik denk dat je moet zeggen, juist omdat God de gemeente zo ter harte gaat, laat God zich van deze kant zien. Juist omdat hij zo intens veel van zijn gemeente houdt, trekt God hier ook een grens. Kan hij het niet hebben dat er een kras wordt gezet op zijn werk? Nou, probeer daar ook eens deze week bij stil te staan. Bij die kant van God, bij die heiligheid. Wat betekent dat nu concreet? Dat God ook een heilige God is. En wat betekent het nu voor ons als gemeente dat de gemeente een plek is waar God wil wonen en waar je dus geen spelletjes kunt spelen met hem? De geschiedenis over Ananias en Safira is bovenal ook een aansporing om ons leven voor het eerst of opnieuw helemaal toe te wijden aan God. Dat we afstand doen van alle halfslachtigheid en lauwheid en van ons compromisgeloof. God wil heel ons hart, gemeente. Heel ons leven, niet maar een deel. God wil het voor het zeggen hebben in alle kamers van ons levenshuis. En daarom laat ons gebed zijn dat de Geest onze gemeente hier in Ochten en ons ook persoonlijk zal vervullen. Zodat wij gaan ontdekken waar het scheef ligt in de gemeente of in ons eigen leven. En dat we ook gaan bidden om vergeving en om een nieuw begin. En dat we ook bidden dat Gods geest van ons oprechte mensen maakt. Mensen uit één stuk. Mensen die zich totaal hebben toegewijd aan God en aan zijn gemeente. En laten we bidden dat Gods geest zo mag gaan waaien hier in de gemeente. Dat er mensen veranderd worden en komen tot hele concrete geloofsdaden. Ja, laten we bidden dat God ons leven zo wil aanraken. Dat we weer helemaal vol worden van hem. Die ons alles wil geven wat we nodig hebben. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor uw woord dat tot ons kwam vanavond. Een aangrijpend woord, een woord waar we misschien ook wel even stil van worden. U bent heilig, Heere God, en wij zijn dat niet. En ineens beseffen we ook weer wat een wonder het is dat wij kunnen bestaan voor u. Met alle krassen die ook wij zetten op het mooie werk dat u gemaakt heeft. En dan danken we u in het bijzonder voor uw komst naar deze wereld in uw Zoon Jezus Christus, die geleden heeft in onze plaats, waardoor er voor ons een nieuw begin mogelijk is, vergeving, genade. Heere God, tegelijkertijd vergeten wij misschien soms wel dat u ook een heilige God bent. Geef dat dat meer en meer tot ons door mag dringen, dat we die kant van u ook steeds beter leren kennen. Vervul ons met ontzag voor u, de heilige God. En Heere, help ons ook om echt eerlijk te worden naar u en naar onszelf. Om mens te zijn uit één stuk mens. Die niet probeert om de schone schijn hoog te houden. Die zich niet mooier voordoet dan hij is. Maar eerlijk en oprecht leven voor uw aangezicht. Heere God, help ons ook om heel ons leven aan u toe te wijden. Dat wij niet van twee walletjes blijven eten. Dat wij niet ons vertrouwen zetten op u. En ook op heel veel andere zaken in ons leven. En als er inderdaad dingen zijn die misschien wel te belangrijk voor ons zijn geworden. Waar wij veel te veel van verwachten. Waar wij veel te veel houvast aan ontlenen, wilt u die dan aanwijzen en help ons om daar afstand van te doen. Werk ook in deze gemeente met uw geest, o God. Wij met uw geest door de kerk, door uw gemeente, zoals u toen ook deed in die eerste christelijke gemeente. En geef dat er ook hier mensen mogen opstaan zoals Barnabas, die ontdekken dat er iets niet goed zit in zijn leven. En die dan een hele concrete stap in het geloof doen. En maak ons allemaal ruimhartig en vrijgevig naar mensen in nood. Dat wij niet vastzitten aan ons geld en ons bezit, maar royaal zijn. Omdat u zo buitengewoon royaal bent geweest richting ons. Heren, wees met allen die hier zitten, die tobben, die het moeilijk hebben. Op het werk of op school, in het gezin, in het huwelijk. In de opvoeding, persoonlijk. U weet ervan, Heere God, geef mensen om ons heen die wijs zijn, die een eindje met ons oplopen, die een luisterend oor bieden, een bevrijdend woord spreken, die ons wijzen op u. Wilt u zelf ook richting wijzen als wij niet goed meer weten hoe het verder moet. Heere, wees met uw wereld in nood. Laat uw koninkrijk van vrede en recht zo spoedig als mogelijk laten aanbreken. En geef dat wij er ook verlangend naar mogen uitzien. Geef ook dat we onze verantwoordelijkheid mogen nemen richting de mensen elders op deze wereld die het zoveel moeilijker hebben dan wij. Dat wij niet wegkijken, maar voor hen bidden en geven. Heere God, ontfermt u zich zo over deze wereld. Wees met de wereldleiders, de beleidsmakers, regeringen, ook die van ons. Geef wijsheid en alles wat nodig is om de juiste beslissingen te nemen. Heere God, ga zo met een ieder van ons mee de komende week in. Misschien hebben we wel vakantie. Geef dan dat we werkelijk tot rust mogen komen, op mogen ademen. Geef dat het ook een periode mag worden waarin we dichter bij u mogen komen. Dat we nu echt tijd vinden om uit de Bijbel te lezen, om te bidden. Heer, als we aan het werk moeten, geef ons dan ook alles wat nodig is. Zegen ons en stel ons tot een zegen voor de mensen die u op onze weg plaatst. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, gemeente. Daarna zingen we opnieuw een lied uit de bundel Op toonhoogte over Gods heiligheid, lied 219. U vindt die ook op de weekbrief. Bewaar het woord, gemeente, en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen. Amen.